Ik wil met u een gedeelte lezen waar we vorige week ook hebben bij stilgestaan. En dat is Matteüs 7, vers 15 tot en met 23. Het thema van de preek, laat me even terugkijken, Joël. Dat is uiterlijk zichtbaar wat innerlijke werkelijkheid is. Daar werd ik eigenlijk erg bij bepaald, bij dat gedeelte. Ik zal u, het is wat uiterlijk zichtbaar wat de innerlijke werkelijkheid is. En het zal u wel duidelijk worden als ik zeg maar daarover in de preek dat verder zal ontvouwen. Matteüs 7, vers 15 tot en met 23. Daar zegt de Heer Jezus, zoals jullie weten, is het laatste gedeelte van de bergreden. Dan gaat hij het praktisch toepassen. En dan staat daar, en dan zegt hij, maar wees op je hoede. Wees op je hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vrucht zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vrucht herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen tot op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Vader, we willen zo in alle rust, in stilte bij u komen. En dit heftige gedeelte wat u 2000 jaar geleden in de bergrede gepreekt hebt en waar u de bergrede zo langzaam mee afsluit, daar willen we over nadenken. En we willen u bidden dat u tot ons spreekt door uw Heilige Geest. Door die stille, zuivere stem. Dat we die mogen herkennen en erkennen. Tussen al het rumoer wat in ons hoofd kan zitten. Het al het rumoer wat om ons heen is. Alle stemmen die nu ook in de lucht zijn. En ik wil u zo bidden dat we in die stilte, die fluisterende stem van uw Heilige Geest mogen verstaan. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Als ik zou vragen, zeg maar bij mensen om u heen, wie is eigenlijk Ger of Ruud of Johan of Carolien? En ik zou gaan kijken en ik zou mensen vragen naar jullie reputatie. En ik zou vragen, eerst eens beginnen in de innere kring van, vertel eens iets over hem. Wie is hij eigenlijk? Hoe gedraagt hij zich? Hoe is zijn relatie? Hoe is zijn relatie met de Heer Jezus? En als je dus dan naar de buren gaat en je vraagt, zeg maar, vul je eigen naam in, ik zou rondom u, zeg maar dat je de buren gaan of je zou bij mij komen en bij onze buren en je zou Rietje vragen, wat is eigenlijk, hoe is zijn naam? Wat doet hij eigenlijk? Hoe is zijn reputatie? En je zou zeg maar verder gaan en ik zou een boekje maken en ik zou naar collega's gaan op het werk en ik zou zeggen van vertel eens, hoe is hij eigenlijk? Wat doet hij? Hoe gedraagt hij zich? Hoe is hij eigenlijk in de relatie met u? En dan zou ik zeg maar naar je vrienden gaan, of op school, naar degene waar je mee in de klas zit. En dan zou ik vragen van, hoe is hij eigenlijk? Wat zeg je over hem, als ik hem vraag? En dan kom ik in de kerk, en dan vraag ik gelovigen. En dan zeg ik, hoe is het eigenlijk met hem? Wat denk je hoe zijn gebedsleven is? Hoe denk je hoe zijn relatie met de Heer Jezus is. En dan zou ik zo, zeg maar, een indruk krijgen van je reputatie. Van je naam, je reputatie. Nu stel dat de Heere God me de gelegenheid geeft om zeg maar naar hem toe te komen en in de hemel te komen en voor zijn troon. En ik zeg en vraag de Heere God, hoe is het eigenlijk met hem? Hoe denkt u over hem? Heeft hij een intieme relatie met de Heer Jezus? Hoe is zijn gebedsleven? Hoe gaat hij met u om? Hoe gaat hij met Gods woord om? En dan zou ik dat gaan wegen. Aan de ene kant is uw reputatie, waar je waarschijnlijk heel erg veel aandacht aan geeft. En ook echt erop gefocust bent dat je een goede reputatie hebt. En als ik dat op de balans leg, hoe is het dan in verhouding met wat de Heere God over u zegt? Want dan gaat het niet over reputatie, dan gaat het over karakter. Wat voor karakter vind ik van de Heer Jezus in hem terug? En hoe zou dat eigenlijk wegen? Hoe zou dat zijn? En weet u, wat we nu hierover spreken, dat is eigenlijk ook over mensen die een hele goede reputatie hebben. Als ik kijk naar de gemeente in Sardes, je moet dat maar eens opzoeken. In die gemeente in Sardes is een van die 7 gemeentes die de Heer Jezus noemt in het boek Openbaring. Die hadden een hele goede reputatie. Er staat dat de Heer Jezus zegt, ik weet uw werken. Ik weet dat u naam hebt. Ik weet dat u de naam hebt dat u leeft. Een hele goede reputatie. Geweldige reputatie. En Jezus zegt, maar u bent dood. Een geweldige reputatie, maar toch dood. En weet je, de bergrede, dat is een hele ernstige waarschuwing van de Heer Jezus aan broeders en zusters, diegenen die samenkomen in de kerk. Het zijn geen waarschuwingen die ik heb gelezen over atheïsten en godslasteraars, maar dat zijn waarschuwingen die Jezus belijden en zeggen dat ze hem volgen. En aan de ene kant is er een groep mensen die de Heer Jezus zo blootlegt en zegt van, dat zijn ook diegenen die me belijden en doen wat ik zeg. En aan de andere kant is er een groep die zegt dat ze doen dat ze Jezus belijden en die kent de Heer Jezus helemaal niet. Ze hebben een geweldige reputatie. Als je kijkt naar datgene wat hier staat, dan zeggen ze tegen de Heer, ik heb toch geprofiteerd in uw naam. Ik heb toch demonen uitgedreven in uw naam. Ik heb toch veel krachten gedaan in uw naam. Een geweldige reputatie. Een geweldige naam. En ze zijn dood. En wat de Heer Jezus ons hier laat zien, dat is dat hij instrueert de discipelen hoe echt en onecht van elkaar te onderscheiden. Ze lijken namelijk op schapen, wandelen in het midden van de gemeente, maar ze zijn niet wat ze lijken en ze zijn niet wat ze belijden. Zoals in Jesaja 29 vers 13 staat, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Het uiterlijk is niet zichtbaar wat innerlijk de werkelijkheid is. Uiterlijk is niet zichtbaar wat innerlijk de werkelijkheid is. En het gaat, in het heel bijzonder zie je ook in de bergrede, over motieven. Aan de ene kant is het zo dat iemand het onze Vader kan bidden. En het daadwerkelijk een lofoffer is aan de Heere God. En aan de andere kant bidt iemand dezelfde woorden, hetzelfde onze Vader. En hij gaat op de hoeken van de straten staan en wil dat hij gezien wordt. Hij doet het in het midden van de gemeente. En hij doet dezelfde woorden en niemand ziet het verschil. En toch is er een groot verschil als je bij de Heere God de gelegenheid zou krijgen om te vragen, hoe is het met hem? De reputatie die zou wel eens heel anders kunnen zijn als het karakter wat er eigenlijk, waar de Heere God aan werkt. En hoe kun je nu weten dat je werkelijk christen bent? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Onze innerlijke toestand wordt aan het licht gebracht door het uiterlijke bewijs. Aan hun vruchten staat er meervoud, zul je ze herkennen. Je zult ze herkennen aan de levenswandel. Het gaat dus om gedrag, het gaat om de wandel, het gaat over de werken die voortkomen uit het karakter. Vruchten. Het gaat dus niet om het aspect van iemand als je gebruikt een aspect uit het leven van iemand. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Het is ontzettend belangrijk dat als u mij op de verkeerde momenten een foto van me maakt, dat ik ruzie heb met Rietje, en u maakt er een foto van, dan denkt hij, hoe kan die man nu de voorganger zijn van deze gemeente? Ik dacht dat hij veel verder was. Maar als je de film laat draaien, als je een video maakt, dan zie je het vervolg. Dan zie je het vervolg daarvan. En dan zie je dat ik daar intens verdriet van heb en dat ik berouw heb en erken en dat ik in feite beleid dat het niet goed is en dat ik het goed maak. En alles doe om die schade te beperken, in die zin de schade te herstellen. Dus je moet een video maken. Daarom staat hier ook dat de Heere God zegt, dat de Heere Jezus zegt, het gaat over een pad waar je op wandelt. En weet u, het is zo, het gaat dus niet om een momentopname dat iemand struikelt, of zondig of verkeerd handelt, maar het gaat hier, zoals u ook ziet in dit gedeelte, over de levenswandel. En daar gaat eigenlijk heel erg veel mis, vind ik persoonlijk, op het evangelische erf, in kerken. Want we hechten veel meer waarde aan wat iemand zegt en wat iemand voelt, dan als dat met feiten wordt ondersteund. We luisteren liever naar iemand wat die voelt en wat die zegt, als dat we kijken naar de feiten van zijn levenswandel. Als je namelijk vragen begint te stellen en je komt dan snel in aanreiking met de opinie dat het geloof toch een hartzaak is. Het is toch iets van een hartzaak. Je kunt dat toch niet beoordelen op de uiterlijkheden. En van onjuiste aanname kan iemand beweren dat hij zijn hart aan de Heer Jezus heeft toegewijd. En we schrikken helemaal niet op als er eigenlijk heel weinig van te zien is. Daar schrikken we gewoon niet meer van. En voordat ik deze serie begon, daar heb ik vele kenmerken behandeld waaraan je kunt toetsen of je een christen bent. Ik heb toen met u behandeld in het licht wandelen, onze zonden belijden, geboden in acht nemen, wandelen zoals Jezus gewandeld heeft, je broeders en zusters liefhebben. En toch, als we van dat alles niet zien en iemand belijdt dat hij Christus kent en zijn hart aan hem heeft toegewijd, dan zijn de meesten van ons daarover eigenlijk tevreden. En weet je, stel je nu die situatie voor wat de Heer Jezus hier uitlegt. Hij vraagt aan de menigte, men plukt toch geen druif van een doornenstruik? En je kunt je voorstellen hoe die reactie is. Wat een vraag. Wat een vraag. Je plukt toch geen druif van een doornenstruik? Natuurlijk niet, Jezus. Dan zegt Jezus, maar je plukt toch ook geen vijgen van distels, of toch? Nee, natuurlijk niet. Iemand die dat beweert, die is echt of een leugenaar, of het is te belachelijk voor woorden. En eigenlijk is het zo dat die vragen die de Heer Jezus daar stelt, die zijn niet voor hem een antwoord te geven. Die zijn voor de omstanders. Want de conclusie is, het is toch absurd om te geloven dat je van een doornenstruik druiven kunt plukken. Maar dan komt de harde conclusie. Die harde conclusie is, het is net zo absurd te geloven dat iemand een discipel kan zijn zonder dat hij vrucht voortbrengt. Dat is absurd. Dat is uit deze kwestie die de Heer Jezus hier behandelt, laat hij dat zien. Als iemand beweert dat hij wel druiven van een doornensteun kan plukken, dan is het een gek of een leugenaar. Maar dan is ook iedereen die beweert dat hij een discipel is zonder vrucht, een leugenaar. En ik moest zo denken aan een verhaal wat ik eens ooit gelezen heb in een boek van Paul Washer. Hij is een bekend prediker. En ik vind het aan de ene kant komisch en zo herkenbaar. Hij vertelt eigenlijk het volgende. Stel dat je hebt een vergadering. En degene die dus de vergadering leidt, die is te laat. Die komt een veel uur te laat. Dus iedereen zit daar duimpjes te draaien en denkt van, waarom is die nu zo te laat? We kunnen niet beginnen. Dus de persoon die komt binnen, heeft een belangrijke inbreng. En wanneer hij dan aankomt, dan vragen ze hem, waarom ben je nu te laat? Dan zegt hij, weet je, ik vertrok vanuit mijn hotel met de auto. En onderweg kreeg ik een lekke band. Ik ging langs de weg staan en ik draaide, zeg maar, het reservewiel haalde ik uit de auto. Ik draaide de moeren los van die ene auto, van die ene band en wisselde het wiel. Maar op het moment dat ik dat nieuwe wiel erop draai, valt me een wielmoer uit de hand en die rolt zomaar op de weg. Ik denk daar niet over na. Ik ga achter die wielmoer aan, ik pak die wielmoer aan en dan zie ik een vrachtwagen komen met 120 kilometer per uur. En boem, over me heen. En zegt, daarom ben ik te laat. Je kijkt naar die man, zijn haren zijn goed gekamd, zijn stropdas die zit er nog goed uit, zijn pak is perfect. En dan denk je, die verklaring van die man, die conclusie is gewoon gestoord. Hij is een misleider of hij is een buitengewone leugenaar. Het is onmogelijk om een botsing met een vrachtwagen op die manier te ondergaan, zonder dat er uiterlijke teken te tonen zijn. En we lachen erom, maar stel ik u de vraag... Wat is, zeg maar, groter? Een ontmoeting met een vrachtwagen of een ontmoeting met God? Het is onmogelijk om God te ontmoeten en geen tekenen te tonen. Dat is gewoon niet mogelijk. Het is niet mogelijk om te zeggen, ik heb God ontmoet, ik heb Jezus aanvaard en er is helemaal niks te zien. En hoe komt dat? Hoe komt dat nu dat we die reden dat we dit vaak als zoete koek slikken? Hoe komt dat nou? Weet je, wedergeboorte, dat kun je reduceren tot een menselijk besluit. Dat we zeggen, Jezus hebben we aanvaard, een hart aan Jezus gegeven, Jezus in je leven uitnodigen. Alles uitdrukkingen die we gebruiken om dat iemand tot geloof gekomen is. Maar weet je, het is zo dat het geloof, dat we geloven, dat we geloven in Jezus, dat zegt eigenlijk nog niet veel. Omdat de duivel, die gelooft ook al 2000 jaar in Jezus. En die heeft veel meer ervaring als ons. Omdat hij al ziet wat er 2000 jaar gaande is. Dus je geloof, dat heeft eigenlijk, zeg maar, weinig erin te, dat zegt de Heer Jezus ook hier. Het geloof, als het niet gepaard gaat, als je alleen maar beleidt dat Hij Heer is. En wordt niet gevolgd door gehoorzaam te zijn aan wat Hij zegt. Dan heeft het geen waarde. Dan is het eigenlijk zo dat het onecht is. Dan is het uiterlijke, wat je uiterlijk vertoont, is niet in overeenstemming met je innerlijke. En dat is een spiegel voor ons, zeg maar, Zo'n voorbeeld, ik zal het niet lezen. Ik heb die tekst wel op sheet staan, maar ik zal u alleen de laatste zinnen lezen. Dat is dat Paulus die schrijft aan de Romeinen, dat ze aan de Joden, die bij de Romeinen eigenlijk een getuigenis zouden moeten zijn. Dan zegt hij, u die de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt zoals geschreven, is, door u toendoen gelasterd onder de heidenen. Wat de Joden daar deden, dat was dat ze eigenlijk een oordeel hadden en ze vertelden wie God was en wat de wet was en ze hielden zich er niet aan. En dat betekende eigenlijk dat ze, zoals Paulus dat schrijft, dat ze door hun toedoen, door het te vertellen en zich niet eraan te houden, lasterden ze de Heere God. Nou, als een iemand die zegt christen te zijn, en vertelt alles wat over in de Bijbel staat, en hij houdt zich er niet aan, dan lastert hij. Ik vind het altijd indrukwekkend als mensen iets delen. Ik geef daar dadelijk ook twee voorbeelden die echt heel veel impact op ons leven hebben gehad. En dan vraag je, hoe komt je geloof tot uiting in je levenswandel, in je levensopvatting? Heb je je broers lief? En dan krijg je alles positieve antwoorden. En dan vraag je van, vertel me eens iets. Laat me de video van je leven eens zien. Laat me de vrucht eens zien. Doe je wat Jezus zegt? En dan is het echt ik weet dat mensen daar aansluit aan nemen, als je dan vraagt van, ja, maar weet je, als ik die videofilm zie en je deelt over je leven en ik zie geen vrucht, heb ik de indruk dat je Christus niet kent, terwijl hij de goede antwoorden geeft. En ik weet dat sommige mensen ook hier zullen dan misschien aansluiting nemen, want je zegt, ja, je kunt toch niet iemand beoordelen. En er zijn ook twee reacties mogelijk. Die ken ik alle twee. De eerste reactie die je jammer genoeg te vaak tegenkomt, dat is namelijk dat iemand zegt, hij niet ziet dat je in liefde geconfronteerd wordt en dat er waarheid op tafel komt, maar ook met veel genade. En dat je wordt beschuldigd van fariseerschap. Dat je zelf wordt beschuldigd van een veroordelende geest. En dat er argumenten worden gebruikt dat je niet mag oordelen en dat je de balk uit je eigen ogen moet wegnemen en voordat je de splinter in de oog van de ander kunt zien. En het lukt op die manier eigenlijk, ook al ben je iemand genaderd in veel genade en liefde, maar je wilt waarheid ook zeggen. Dat de aandacht wordt verlegd van hem naar jouzelf. In plaats dat je zeg maar, ziet dat iemand oprecht je wil helpen, in genade en barmhartigheid, sluit iemand zich daarvoor af en het wordt ondoordringbaar. En die waarheid wordt ondoordringbaar. En je staat zelf zeg maar, onder enorme druk. En komt in die druk. Heb ik regelmatig met Rietje samen ervaren. Maar de moed geeft ons, wat ons moed geeft, dat zijn, ik noem twee voorbeelden, maar dat zijn maar twee voorbeelden met naam en toename. Ik heb het namelijk gevraagd of ik dat met naam en toename kan noemen, maar dat zijn maar twee voorbeelden van de meerdere voorbeelden die we hebben gezien. En wat dan gebeurt. Het is indrukwekkend wat we mochten meemaken. Het is zo dat al vele jaren geleden kwamen Erik en Saskia Wilson bij ons. En Erik wilde graag dat Saskia tot geloof kwam. En waar we echt direct onder de indruk van waren, was van de puurheid. Ik zeg, we hebben het Rietje ook vanmorgen nog eens aan het ontbijt gezegd. Ik zeg, het klopt toch, kan ik toch zeggen, dat we beide echt getroffen waren door de puurheid van Saskia. En ze woonden samen, vertelde ze. En Erik, die wilde heel graag dat zijn toekomstige dat hij Jezus zou geloven. Dat hij in Jezus zou geloven. Ik vroeg Erik iets over zijn geloofsleven. Of hij iets wilde vertellen over zijn leven. Hoe dat dan toen gelopen was. En Erik wilde ons doen geloven dat je van een doornenstruik druiven kon plukken. En toen nam ik dit gedeelte. En toen heb ik daar met hem en met Saskia over gesproken. Ik heb zelden zoiets indrukwekkends meegemaakt. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, ik zie zijn tranen nog in de ogen. En wat ik in die split second zag, was een diepe bekering. Ik kan niet zeggen van wedergeboorte, maar diepe bekering. En toen, eigenlijk is het niet te scheiden. Ook als je dus nu jaren later ziet, dan zie je dat er, zeg maar, dat is voor ons niet te onderscheiden, bekering en wedergeboorte. Dat gebeurde. En ik weet nog goed dat voordat ze bij ons weggingen, toen zeiden ze, ik ga nu naar huis, ik pak mijn koffers en Erik gaat naar Hertha toe. En we gaan ons vanuit die fase gaan we ons voorbereiden op het huwelijk. Ik heb jammer genoeg Hertha nooit gesproken erover, hoe dat was eigenlijk, dat ineens een zoon met de koffer voor je deur staat en zegt, ik kom van Milan Rietje terug. En ik heb mijn koffer gepakt. Mag ik hier een periode komen wonen? Want ik wil me voorbereiden op het huwelijk. We zijn toen met hen samen gewandeld en na dat huwelijk gewandeld. Maar het was indrukwekkend wat God deed. Dat we nu echt moed ook hebben om zulke moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Ik weet nog goed, ik heb het Judo ook gevraagd of ik dat kon vertellen. Dat we met Judo en Marion waren bij ons thuis. En toen vertelde ze dat ze samen leefde in een samenlevingscontract. Toen vroegen Rietje en ik hun, mogen we jullie iets vertellen over wat het verschil is tussen een contract en een huwelijksverbond? Wat het verschil is tussen een contract en een verbond? En het was zo indrukwekkend dat ze, zeg maar, de consequentie trokken uit dat ze zeiden, maar dit is Gods wil. Dat je dus in een huwelijksverbond samen bent. En ik weet nog goed dat ze elkaar aankeken en toen zeiden ze, dan gaan we trouwen. Nou goed, mensen gaan dan weg. En je bidt voor hun. 3 weken later stonden ze op het podium. Ik weet niet, de meeste van jullie hebben dat meegemaakt. En ik zie ze nog staan, dat Marion zei, dit is mijn man. Ze waren getrouwd. En nog niet zo lang later werden ze samen gedoopt. En weet u, we zijn nu natuurlijk verder en we weten meer. Omdat Marion is nu bij de Heer. Maar het getuigenis wat dat achter heeft gelaten, is indrukwekkend. Als mensen dat doen wat ze geloven. En dat ze dat ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. En als je goed luistert, dan moet je je echt realiseren dat je eeuwig behoud en je gerechtigheid is absoluut niet mogelijk om dat los te koppelen van levensheiliging. Daar schijnt een trend te zijn in kerken en ook in Nederland, dat je op een of andere manier Jezus kunt aanvaarden als je verlosser en kunt uitstellen dat hij je Heer wordt. Maar dat is niet mogelijk. Het gaat om hem. Hij is Heer en verlosser. Hij is Jezus. En levensheiliging is direct gekoppeld aan bekering. Direct gekoppeld aan wedergeboorte. Als je dat ontkoppelt, dan is het een compleet valse opvatting wat het betekent een volging van Jezus te zijn. En moeten we dat dan uit onszelf persen? Moeten we dan laten zien dat we hard gaan werken van ik zal de vrucht ook moeten voorbrengen? Ik denk dat je dan aan je reputatie aan het werken bent. Want het antwoord wat Jezus hier onderwijst is heel eenvoudig en heel diep. Een boom kan geen vrucht voortbrengen tegen zijn natuur in. Tegen zijn natuur in kan de boom geen vrucht voortbrengen. Een distel kan geen druiven voortbrengen. Of een distel kan geen vijgen voortbrengen. En een doornstruik kan geen druiven voortbrengen. Als je wederom geboren bent, dan resulteert daaruit dat er vrucht komt. Natuurlijk is dat vaak met moeite en met opstaan en met struikelen en een stap, drie stappen vooruit en twee terug. Uiteraard ken ik allemaal. Maar er is vrucht. Er is een uitstrekken, een proces van heiliging om zijn naam te eren. En ik wil u bidden en vragen uw leven echt te toetsen. Of het uiterlijke, wat u laat zien uiterlijk, of dat innerlijke werkelijkheid is. Dat is echt mijn gebed voor deze gemeente, voor iedereen die de preek echt luistert op internet. Dat je echt toetst, datgene wat ik, ben ik, zoals bij Sardes gezegd wordt, ik ken uw werken. Ik ken je reputatie. Je hebt de naam dat je levend hebt, maar je bent dood. Zoals ook hier in Matthäus 7. En het is zo bijzonder om te genieten van dat je dus daadwerkelijk zegt, Heere God, ik heb zoveel vreugde, ik hoef het niet uit me te persen. Het is niet tegen mijn natuur in dat ik een heiligingsproces wil. Het is niet tegen mijn natuur in dat ik broeders en zusters lief heb. Het is niet tegen mijn natuur in dat ik de geboden wil bewaren. Omdat ik u lief heb. Ik omarm u. Zoals ik dat wel eens in alle eerbied zeg. Dat je bent uitgenodigd in de drie eenheid. Om samen in die drie eenheid te dansen. En de vreugde te kennen van het eeuwige leven. De vreugde te kennen van gerechtigvaardigd te zijn. De vreugde te kennen dat een schepsel. Ik zeg het vaak tegen Rietje als ik terugkom vanuit, zeg maar, mijn tent van de samenkomst. Dat ik tegen Rietje zeg, wat is het toch een diepe genade dat een schepsel een relatie mag hebben met zijn schepper. Wat is dat toch diepe genade? Laten we zo samen stil zijn. En die dingen overdenken. Dat u in de stilte echt bij de Heere God komt. En dat u zich ook eens echt spiegelt eraan. Dat u zegt van, wat zeggen de mensen nou om me heen? Wat voor een reputatie heb ik? En wat zou dat betekenen als ik echt voor Jezus kom te staan? Heb ik in mijn leven echt ontkoppeld bekering en heiliging? Heb ik ontkoppeld dat de Heer Jezus mijn verlosser